Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan opnieuw verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. De vorige keer hebben wij samen met Pater Goldman kennis gemaakt met Mère Monique, de provinciale overste van de missionarissen van Afrika, de Witte Zusters. En nu gaan wij verder met hoofdstuk 22 met als titel Vrij. Wij gaan terug naar mijn aankomst op het station, waar ik door de Witte Zusters en Mère Monique werd ontvangen en in een auto was gestopt, die mij naar het provincialaat reed, waar ik gastvrij werd opgenomen. Nu wilde ik wel graag weten hoe zij wisten dat ik zou komen, aangezien mijn vertrek uit Ouarzazate geheim was. Met een mysterieuze glimlach op haar gezicht vertelde Mère Monique wat er gebeurd was. Pater, het was eigenlijk heel eenvoudig. U heeft toch zelf vaak tegen de zusters gesproken over de kracht van het gebed en van uw vertrouwen op de heilige Theresia. Nu was een van onze zusters 3 weken geleden toevallig in Parijs, waar ze werkte bij het Centrale Bureau voor Gevangenen. Ze probeerde te onderhandelen over nieuwe arbeidskrachten voor de kloosters. Ze moest nogal lang wachten in het privékantoor van de commandant. En terwijl ze wachtte, en hier begon zij te lachen, viel haar oog toevallig, werkelijk toevallig, want onze zusters zijn niet nieuwsgierig, op een document dat op tafel lag. Er stond strikt geheim op. En natuurlijk zag zij, ook toevallig, uw naam erop staan. Tot haar ontsteltenis las ze dat Pater Goldman, over wie ze al zoveel had gehoord, van Ouarzazate naar een strafkamp in Algiers moest worden gebracht. Onder de woorden strikt geheim stond ook nog het woord nazi-priester. Ze stuurde ons onmiddellijk een brief om ons dit vreselijke nieuws mee te delen. De brief arriveerde 9 dagen geleden. We dachten na over wat we moesten doen. 1 ding was duidelijk. U zou op weg naar Algerije in ieder geval via Casablanca reizen, want er is geen andere treinverbinding vanuit Marrakesh. Dus, u ging elke dag naar het station om te kijken of ik er was, vroeg ik. Nee, het is allemaal veel eenvoudiger dan dat. Een van de zusters herinnerde zich uw preken over het gebed en stelde voor om een noveen tot de heilige Theresia van het kind Jezus te bidden. Aangezien er elke dag maar 1 trein vanuit het zuiden komt en vandaag de 9e dag van de noveen is, moest u er wel in zitten. Daarom reden we naar het station om u af te halen. Ik was opnieuw sprakeloos over het geloof van deze zusters. Maar ze waren niet alleen gelovig, ze waren ook sluw. Mijn begeleider kreeg een vorstelijke maaltijd en een goede fles wijn aangeboden met de opdracht om bij de volgende stop in Rabat uit te stappen. Daar moest ik mij officieel afmelden in het Franciscaanse klooster, omdat ik Marokko verliet. Laat in de middag gingen we naar het station. We reisden in een eerste klas treinwagon. Het was al bijna donker toen wij in Rabat arriveerden. Opnieuw stonden daar enkele zusters die ons met de auto naar de Franciscanen brachten, waar de overste, Maurice Delcroix, mij met open armen ontving. Wij kenden elkaar goed. Ook mijn begeleider kreeg een mooie kamer en de beste zorg die hij zich maar wensen kon. Het maakte hem dan ook niets uit om een paar dagen in Rabat te blijven. Nu kon ik voor het eerst deze oeroude stad in alle rust bekijken. Ik ging op bezoek bij de oude bisschop om afscheid van hem te nemen. De bisschop was ook Franciscaan. Hij schreef alles op wat ik hem vertelde en beloofde mij om een stevige protestbrief naar Parijs te sturen. Dat kwam mij later goed van pas. Na deze rustige dagen zetten wij onze reis naar het strafkamp in Algerije voort. Ik had ondertussen begrepen dat het er daar hard aan toe ging. Maar ik dacht dat Algerije nog ver weg was. En wie weet wat er onderweg allemaal nog kon gebeuren. En er gebeurde nog wel het een en ander. Op elk station waar wij stopten, stonden zusters die door de provinciaal overste gewaarschuwd waren. Zij gaven telkens de aankomsttijden van de trein aan elkaar door en wachten mij op, met een grote mand vol eten, fruit en wijn. Ik kreeg ook nog eens twee grote sneeuwwitte schapenwollen dekens die mij nog een grote dienst zouden bewijzen. We kwamen in Ouida, het station aan de grens, waar ik 3 jaar geleden mijn avontuur met de Elzassers had beleefd. Die waren ondertussen naar hun vaderland teruggekeerd. Een auto bracht ons naar het Franciscaanse klooster, waar ik 3 jaar geleden ook was geweest met Hans Peterman. Dezelfde minzame patergardiaan ontving mij liefdevol. Het werd weer laat. Onder het genot van een glas wijn sprak ik met mijn medebroeders, die alles wilden weten over wat er in de afgelopen jaren gebeurd was. We reisden verder naar Algerije. Ook daar stonden telkens zusters op het station te wachten met hun picknickmanden. Het was gewoon een prettige reis. Omdat ik mijn Franciscaner habit droeg, was ik niet als gevangene herkenbaar. Op een gegeven moment waren wij in een kazerne van het grote garnizoen van het Vreemdelingenlegioen in Sidi Bel Abbes, waar wij vanwege een spoorstaking 3 dagen moesten wachten. Hier zag ik met eigen ogen hoe onvoorstelbaar zwaar de training van de legionairs was. De training bij de SS was daarbij vergeleken kinderspel. Daarna kwamen wij in Blida, dat ik ook kende uit mijn eerste tijd in Afrika. Daarmee kwam ook het aangename deel van deze reis tot een einde. Wij reden nu met een boemeltreintje over behoorlijk hoge bergen naar het zuiden, richting de Sahara. We kwamen bij een oord waarvan ik de naam niet meer weet. Wat ik daar heb beleefd, zal ik nooit vergeten. Hoog op een berg lag een Frans stadje, en toen de trein van de berghelling afreed, zag ik beneden in het dal een reusachtig interneringskamp, mijn reisdoel. Mijn onderofficier nam afscheid. Hij had zeker een aangename reis met mij gehad. Nadat hij mij aan een kampbewaker had overgedragen, verdween hij onmiddellijk. In eerste instantie werd ik in mijn habit hoffelijk ontvangen. Ze hadden blijkbaar nog geen informatie over mij ontvangen. De Franse vertaler was bijzonder beleefd, omdat ik op mijn habit het almoezenierskruis droeg. Ik wachtte een hele tijd in een kleine kamer. Ondertussen hadden ze het rapport gelezen en nu waren de poppen aan het dansen. Ze schreeuwden: "Uittrekken, nazivarken, criminele leugenaar, SS-moordenaar." Allemaal namen waarmee ze mij de huid vol scholden. Toen ze opnieuw geen SS-tatoeage op mijn linkerarm vonden, werd hun woede alleen maar groter. Het was een vreselijk schouwspel, waarbij ze me sloegen en beschimpten. Maar ik had al ergere dingen meegemaakt, dus ik bleef kalm. Wat kon ik anders doen? In de groep die het meeste naar mij uithaalde, was een jonge korporaal, die met boze woorden op me inhakte en telkens heel dicht bij me kwam. Terwijl hij allemaal scheldwoorden op mij afvuurde, hoorde ik plotseling rustig een woord dat klonk als seminari. Ik dacht dat ik het niet goed gehoord had. Hij wilde me waarschijnlijk in de maling nemen, want daarna schold hij nog harder. Ik moest mijn uniform weer aantrekken. Dat maakte nogal indruk, want de zusters hadden het prachtig in orde gemaakt. Al mijn onderscheidingen hingen waar ze thuis hoorden. Ik was ineens weer een echte luitenant. Voor de Fransen, die de oorlog nog nooit van dichtbij hadden gezien, was ik een soort oorlogsheld. Ze leidden mij met een machinegeweer in mijn rug door het hele kamp. Honderden soldaten zagen hoe de Duitse luitenant naar de speciale strafafdeling werd gebracht. Hier beleefde ik de zwaarste tijd van mijn gevangenschap. In de verste uithoek van het verbazingwekkende grote kamp lag, helemaal afgescheiden van de rest van het kamp, een lange barak. Hij stond vlak naast de paardenstallen. Er omheen lag een open strook van ongeveer 4 meter breed, waar de mannen zich vrij konden bewegen. Het dak bestond uit dikke palmbladeren en de vloer was van zand. De bedden bestonden uit houten britsen, telkens 2 boven elkaar, zonder matras of deken. De mannen lagen maar wat te liggen op hun harde houten bedden. Maar aan slapen viel niet te denken, want de lemen wanden waren vergeven van wansen en ander ongedierte, waar je je alleen aan kon onttrekken door 's nachts buiten op het zand te gaan liggen. Ons eten bestond uit bij elkaar geschraapte restjes, die in 3 grote emmers werden aangeleverd, alsof het keukenafval was. Er was geen bestek. Ieder had een blik waarmee hij iets uit de emmer schepte. Het allerergste waren de vliegen. Ik had me tot nu toe nog geen beeld kunnen schetsen van de Egyptische vliegenplaag, maar nu kostte me dat geen enkele moeite meer. Van zonsopgang tot laat in de avond bedekten ze in grote zwermen alles om ons heen. Je kon je er niet tegen beschermen. Het hielp niet om je te bewegen of ze te verjagen. Je hele lijf werd er voortdurend door gekweld. Het was echt verschrikkelijk, veel erger dan al het andere ongedierte waar wij al mee geplaagd werden. Deze wolken van vliegen kwamen uit de paardenstallen die ongeveer 30 meter van ons vandaan stonden. Daar stonden paarden en muildieren. Dan waren er nog de slangen. Na enkele dagen viel de eerste regenbuig die ik tijdens mijn verblijf in Afrika meemaakte. Het regende werkelijk pijpenstelen. Nu vielen de slangen met bosjes uit de palmbladeren op het dak, als rijpe vruchten uit een boom. Ze werden gevangen door de Hongaren en zigeuners, die ze klaarmaakten en opaten. De samenstelling van de groep in deze barak was interessant. Buiten mij waren er nog 2 Duitsers, maar alle anderen, ongeveer 50 in getal, waren wat wij in de Weermacht buitenduitsers noemden. Russische Duitsers uit Bessarabië en het Wolga-gebied. Die arme drommels hadden maar 1 angst, dat ze aan Rusland zouden worden uitgeleverd. Dan waren er nog enkele zigeuners uit Hongarije. Er waren Esten en Letten, Polen en Italianen, een Fransman die Yves Brandelie heette en een Belg met de naam Roger de Coman. Ze zijn beiden allang overleden, daarom kan ik hun namen hier noemen. Tot kort voor hun dood had ik nog briefcontact met hen. Het waren 2 bijzondere mensen. Ze hadden zich namelijk bij de Duitse troepen gemeld om tegen de goddeloze communisten te strijden. Ze waren dus nogal teleurgesteld, net als de soldaten van het Spaanse Vreemdelingenlegioen, waarvan er ook 2 in deze strafafdeling zaten. Al met al was hier niemand die daadwerkelijk een nazi was, of er ook maar iets mee te maken had gehad. Het waren allemaal slachtoffers van de oorlog en de tragische ontwikkelingen. Ze hadden zeker erge dingen gedaan in de oorlog, maar het waren absoluut geen nazi's. Nu kwam ik als Duitse luitenant in dit illustere gezelschap terecht. Ik droeg een schoon uniform en had 3 sneeuwwitte dekens bij me. Een priester met een kruis en een rode kruisband om zijn arm. Dat kon toch niet kloppen? Ze geloofden dat ik een spion was. Toen ze ook nog hoorden dat ik Frans en Italiaans sprak, was ik nog meer verdacht. Het was te gevaarlijk om met mij te spreken. Er stond een muur van wantrouwen tussen ons in. Wat kon ik doen om die neer te halen? Dat duurde enkele dagen. Toen ik 's nachts mijn grote dekens mee naar buiten bracht en op de grond uitspreide, nodigde ik de anderen uit om er gebruik van te maken. Daarmee was de brug gebouwd. De Fransman en de Belg waren de eersten die mij aanspraken. Langzaam groeide ook bij de anderen het vertrouwen. Aangezien ik net zo leefde als zij, hetzelfde voer at en net zoveel honger leed, werd hen geleidelijk aan duidelijk dat ik toch geen spion kon zijn. De dagenlange regen was het ergste. Leem en zand veranderden in modder. Wij zaten op de natte vloer en probeerden met moeite te schuilen onder de bedden. Onze kleding was constant doornat. Wij zagen er vreselijk uit, want water was kostbaar. Dan waren er nog de ratten, waar de Hongaren, die alles aten, wat maar enigszins eetbaar was, zich aan te goed deden. Ik probeerde één keer een slangenfilet, zoals zij het noemden. Gebakken smaakte het eigenlijk best goed, maar de walging verhinderde mij ervan te eten. Voordat ik in het kamp was aangekomen, had ik wekenlang goed gegeten. Daarom was ik niet zo uitgehongerd als deze arme drommels. Ik bracht hier 2 maanden door en werd niet één keer opgeroepen voor verhoor. Ik probeerde met het kleine beetje water dat ons ter beschikking stond zo schoon mogelijk te blijven, maar dat was erg moeilijk. In ieder geval kreeg ik tenminste geen zweren zoals vele anderen. Dat had namelijk een bijzondere aantrekkingskracht voor de vliegen. Veel mannen waren zo verzwakt en apathisch dat ze het ongedierte eenvoudigweg over zich heen lieten komen. Vliegen overdag en ongedierte in de nacht, dat was onze straf. Maar op een dag gebeurde er toch iets waardoor de situatie veranderde. Achter de paardenstallen was een plek die voor niemand zichtbaar was. Mijn medegevangenen vertelden mij dat daar vaak strenge verhoren en zware mishandelingen plaatsvonden. Op een dag kwamen er 3 bewakers, waarvan er 2 behoorlijk dronken waren. De derde was de jonge korporaal die mij bij een aankomst in het kamp zo onbeschoft behandeld had. Ze riepen om de nazi-priester. Mijn kameraden zeiden, vandaag is het jouw beurt. Ik moest met hen mee en werd naar de beruchte plek geleid. Daar zei de nog enigszins nuchtere luitenant tegen de anderen, jullie zijn toch niet meer in staat om dit lastige geval onder handen te nemen. Laat hem maar aan mij over en drink maar verder. Dat deden ze maar al te graag. Zo trokken wij ons terug achter de paardenstallen. Mijn begeleider schold me daarbij de huid vol en schreeuwde daarbij zo hard dat iedereen het kon horen. We waren nu niet meer zichtbaar, maar hij schreeuwde verder en zwaaide met zijn zweep. Tussendoor zei hij plotseling: Pater, ik ben seminarist, wat kan ik voor u doen? Daarna liet hij weer een straffe vloek horen. Ik keek hem ongelovig aan en zei: Wat wilt u zijn? Een seminarist? Op het seminarie van de duivel zeker. Tussen twee vloeken door kwam het antwoord: Zeker niet, ik ben echt seminarist. Maar als ik niet net zo vloek als de anderen, dan merken ze toch dat ik u wil helpen. Zeg me alstublieft wat ik voor u kan doen. Nazizwijn! Eerst vertrouwde ik het niet, maar toen kreeg ik een idee. Als u me werkelijk wilt helpen, dan heb ik maar één wens: brood en wijn, om de mis te kunnen vieren. Hij beloofde mij te helpen, en onder een hoop gevloek en getier gingen we weer terug. De anderen waren verbaasd dat ik er zo snel weer was, en dat zonder kleerscheuren. Laat in de middag, toen het bijna donker was, kwam hij terug met wijn, hosties en een kleine kaars. Nu kon ik de mis vieren, maar waar? Hier in de smerige barak was het onmogelijk. De enige ruimte die zich ervoor leende, was de paardenstal. Maar die was door twee lagen prikkeldraad van ons afgescheiden. Daar kwam nog bij dat de bewakers elke paar uur een ronde maakten rondom de gevangenis. Ik wilde het toch proberen, en ik beloofde mijn ochtendrantsoen aan twee kameraden als ze me wilden helpen. Om middernacht, nadat de patrouille voorbijgekomen was, hielden ze het prikkeldraad omhoog, opdat ik er als eerste onderdoor kon kruipen. Zij kwamen er achteraan. We haasten ons naar de stal, die vol dieren stond, maar mijn begeleiders waren niet bang. We gingen naar binnen. Mijn twee kameraden pakten een plank en hielden die voor mij omhoog, zodat ik er de gaven op kon zetten. Zo vierde ik de heilige mis. Het ging misschien niet helemaal volgens de strenge liturgische voorschriften, maar aangezien ik de wezenlijke gebeden allemaal uit mijn hoofd kende, was het zeker geldig. De paarden keken van links en rechts toe, terwijl in hun midden de heilige geheimen werden gevierd. Na een goed half uur waren wij terug in onze barak. De volgende ochtend bracht de korporaal mij een vreedpakket. Mijn twee kameraden waren dolblij toen ze hun beloning kregen. In de nacht daarna zat ik niet om hulp verlegen. Er waren altijd vrijwilligers die de plank wilden vasthouden, zodat ik de mis kon vieren. Ik had dat natuurlijk al eerder gedaan in dit soort vreemde omstandigheden. Toen pater Hermantier op reis was, voorzag een Marokkaan mij van alle benodigdheden voor de mis uit de sacristie van de pater. Hij zei dat hij alles had gevonden in de sacristie. Ik was in die tijd te zwak om te staan, zodat twee Marokkaanse bewakers mij moesten ondersteunen. Hier in de paardenstal waren mijn helpers geen vrome Marokkaanse christenen, maar een van hen was zelfs een moordenaar. Twee weken lang vierde ik op deze manier de mis. Ondertussen had ik wat ruimte vrijgemaakt in de hoek van de stal en hadden we het plankje aan de muur bevestigd. Nu vierde ik vaak 's ochtends de mis, tijdens de ongeveer 40 minuten waarin we ons mochten wassen. Het was heel gemakkelijk om in de stal te verdwijnen om de mis te vieren. Ongeveer 2 weken later werd ik bij de commandant geroepen. Hij verontschuldigde zich dat hij afwezig was toen ik aankwam. Naast de korporaal was ook de vertaler aanwezig, maar deze laatste werd weggestuurd. Nu waren wij met z'n drieën. De commandant van het kamp bleek een overtuigd christen. Hij gaf mij toestemming om een keer per week naar het stadje op de hoogte te gaan om de priester daar te bezoeken. Het kamp waar ik zat had een Duitse zielzorger, een gevangene zoals ik. Maar die weigerde met de nazi-priester te spreken. Dit was heel gunstig, want nu mocht ik mijn habit weer aantrekken en alleen, zonder bewaking, de half uur durende wandeling naar boven afleggen, alwaar ik liefdevol werd ontvangen door mijn medebroeder. Hij vertelde zijn gelovigen over mij. Dit had tot gevolg dat ze mij met gaven overladen. Het was zoveel dat ik het niet meer kon dragen. Mijn medegevangenen in de strafafdeling wisten niet waar al die fijne spullen vandaan kwamen. Ik mocht nu elke dag de mis vieren in de kapel van het kamp. Maar omdat de Duitse kamppriester mij niet vertrouwde, was ik er altijd alleen achter gesloten deuren. De korporaalseminarist vertelde me dat er een brief was gekomen uit Frankrijk met het bevel dat ze mij fatsoenlijk moesten behandelen. Ik stond onder de hoogste bescherming. Ze stelde mij voor om naar het gewone kamp te verhuizen, maar ik koos ervoor om bij de armsten te blijven, vooral nu de commandant enkele verbeteringen had doorgevoerd. Deze mannen zaten dieper in nood dan de anderen en hadden mij harder nodig. Ik had bijzondere ontmoetingen met hen en zo werd het mij duidelijk waarom God mij naar hen had gezonden. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.